Gemeente, zo hebben we geheel onverwachts vanmiddag ook weer een leesdienst. Het was door meneer Hoefnagel niet mogelijk om vanmiddag hier op tijd te kunnen zijn in verband met de verkeerssituatie. Toch hopen we onder de inwachting van de zegen van de Heere op een gezegend samen zijn. Onze hulp en onze enige, onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Zingen wij nu Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. Psalm 130, vers 4. Lezen wij nu de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen Psalm 146, vers 8. En vervolgens lezen wij Zachariah 9. Na de artikelen Psalm 146, vers 8. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Nu uit Gods heilig woord, Zacharia 9. De last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus, deszelfs rust. Want de Heere heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met hetzelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs zijn. En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als strijk der straten. Zie, de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan. En ze zal met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben. Met schaders Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal gaan en Askelon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. En ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebuziet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het Heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga. Want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong ezelin. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik u gebondenen uit de kuil, waar geen water in is gelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. als ik met Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere, zal met de bezuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En zij zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere, hun God, zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks. Want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen, en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen, en de most zal de jongvrouwen sprekende maken. De tekst is uit Zacharia 9, de versen 11 en 12. In vers 11 en 12 lezen wij Gods woord. U ook, aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik u gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte gij gebondenen, die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Wij willen u het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere van hemel en van aarde, drieënig God, tot u komen wij in gebed. Nu wij vanmiddag samengekomen zijn in uw huis. U geeft opnieuw dat we op deze dag, op deze plaats kunnen samenkomen. En we bidden u of u zelf ook in ons midden wilt zijn. Met uw woord en uw heilige geest. Als we een preek zullen horen die vele jaren geleden is uitgesproken, vragen wij of u er zegen aan verbinden wilt. Leer ons zien naar onze eigen gebondenheid in de kuil, maar ook het aanbod van heil en bevrijding. Schenkt u geloof hiertoe met uw trekkende genade. Uw zondaarsliefde, waarvan uw woord volgeschreven staat, wil u dat werken en toepassen bij ons. Want vanuit eeuwige liefde gaf u, Heer Jezus Christus, uw bloed. En dat verzoenend bloed kan alleen de bevrijding uit de kuil werkelijkheid worden. Laat de kracht van dat verzoenende bloed ervaren mogen worden. Laat het woord dat als testament aan ons door u is gegeven en waarvan wij allen in het bezit zijn, geloof en bekering mogen werken. Gedenk nog aan onze gemeente, maar ook aan degenen die thuis meeluisteren, die wel graag naar de kerk zouden willen, maar dat niet meer kunnen, vanwege ziekte of ouderdom. U kent hun omstandigheden. Wilt u hen nabij en goed zijn bij het ouder worden? En wees ook wereldwijd met uw kerk, ook op de zendingsvelden en de evangelisatieposten, die vaak verkeren in moeilijke omstandigheden door de weerstand die daar is en vaak met gevaar voor eigen leven. Gedenk ook hen die vervolgd worden of gevangen zitten omdat ze uw naam belijden. Sterk en ondersteunt u hen. Legt geen grotere last op hen dan hun schouderen kunnen dragen. Wees ook met de achtergebleven familieleden van hen die gevangen zitten. Zij verkeren vaak in grote angst en onzekerheid. Weer de Satan, die alles doet wat in zijn macht ligt om de loop van uw woord tegen te gaan, bindt u hem als almachtig God, die alles bestuurt en regeert, die sluit waar niemand kan openen en opent waar niemand kan sluiten. Het ligt alles in uw hand. U alleen bevrijdt zondaren uit de kuil. En als ze naar boven mogen blikken en de borg en zaligmaker, de Heer Jezus, aanschouwen, worden ze losgemaakt en bevrijd door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gedenk in gunst en genade aan ons in deze middag. We zijn het niet waardig, maar neem uw redenen uit uzelf. Laat onze ogen op u de Heere geslagen mogen zijn en het alleen van u verwachten. Want u heeft gezegd, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Als we naar uw woord gaan luisteren, geef dan geopende oren en een geopend hart. Dit alles vragen wij van u, om Jezus wel. Amen. Zingen wij nu Psalm 77, de versen 5 en 6. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. De versen 5 en 6 van Psalm 77. zingen we na het amen, psalm 40, het eerste vers. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik u gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt, ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Bevrijding, zou er één woord zijn dat zo'n gouden klank heeft als dit voor gebondenen? Stel u voor dat iemand in de oorlog door de vijand gegrepen wordt en in de gevangenis geworpen. De vrijheid moet hij missen. De omgang met zijn familie, vrouw en kinderen. Hij weet niet of de gevangenisdeuren weer voor hem zullen opengaan. Het kan net zo goed dat hij de vrijheid nooit meer terugkrijgt en dat hij ter dood gebracht zal worden. Maar daar hoort hij een geluid, voetstappen naderen. Wordt hij opgehaald om zijn doodvonnis te ondergaan? Nee, het tegendeel is waar. Hij wordt bevrijd. Wat wonderlijk zal het voor die man geweest zijn toen de gevangenisdeuren achter hem dichtgingen. De druk van de gevangenis is voorbij. Hij kan weer vrij uitgaan en hoeft niet meer te vrezen voor zijn vijanden. Heel wat betekent zo'n bevrijding in het natuurlijke leven. En toch is dit niet alles. Wij zijn van nature gebonden in een gevangenis die veel erger is. Wie daar geen kennis mee maakt en er niet uit bevrijd wordt, zal eeuwig moeten vertoeven daar waar geen ontkoming meer is. Maar er is een volk hier beneden dat zich gebonden leert kennen en leert wachten op die bevrijding, die het uitzicht ontsluit op het eeuwige zingen van het bevrijdingslied in hemelse heerlijkheid. Klanken van bevrijding beluisteren we in het hoofdstuk van onze tekst, Zacharia 9. In het kort samengevat kunnen we zeggen dat het in dit gedeelte gaat om de vernedering van de vijanden van God en om de verlossing van Sion. Het spreekt daarin in het bijzonder tot de kerk van alle tijden. Die kerk moet telkens weer door de bestrijding van de vijanden heen en nooit houden zij op haar te benauwen. Maar zij zal bevrijd worden van al haar vijanden. Bijzondere bemoediging ligt er dus voor de kerk in het algemeen in dit hoofdstuk. Het kan vaak wel eens schijnen alsof de benauwers van Gods kerk de overwinning hebben. Toch, de Heere zal ervoor zorgen dat zijn Sion niet onder de voet gelopen zal worden. Vergezichten worden in Zacharia 9 ontsloten. Niet alleen dat de vijanden vernederd zullen worden, God belooft aan Sion dat haar koning komt. De koning zal van vrede spreken tot de heidenen. Hij zal zijn vrederijk stichten door toe te brengen door zijn woord en geest allen die hem van de Vader gegeven zijn. En zijn heerschappij zal zijn van de zee tot de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. En in die koning gaat de kerk zo haar volle bevrijding tegemoet. Als al Gods kinderen uit alle talen en volken delen zullen in de vrede door hem. Maar nu hoeft de profeet Zacharia niet voorbij te gaan aan het feit dat de ware kinderen van Sion persoonlijk delen in de bevrijding door Gods ontferming. Hij blijft niet staan bij de voorzegging van de uitbreiding van het Godsrijk en het algemeen. En tegendeel, de Heere gaat duidelijk zeggen dat hij de gebondenen van Sion persoonlijk bevrijding schenkt. En dat mogen we beluisteren in het woord van onze tekst. U ook, aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik u gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Dit woord spreekt tot ons allen van de noodzaak van deze enige bevrijding. Bemoedigend komt het bijzonder tot degenen die in waarheid uitzien naar de Heere, om door hem bevrijd te worden. We mogen dan gaan luisteren naar dit Godswoord, waarin gesproken wordt van bevrijding voor de gebondenen Sions. In 3 punten. 1. De ellende voor hun bevrijding. 2. De grond van hun bevrijding. 3. Het heil op hun bevrijding. De ellende voor hun bevrijding. De grond van hun bevrijding. Het heil op hun bevrijding. Het is wel op een bijzondere wijze dat de Heere de bevrijding voor de gebondenen Sions voorstelt. Het is alsof hij het op een indringende toon tot zijn Sion wil zeggen. Sion, gij behoort er ook bij, want uw gebondenen zullen ook delen in dat grote wonder van de bevrijding. Zijn koninklijk hart is bewogen om dit te gaan zeggen. En het is ook wel een groot voorrecht dat de Heere zo persoonlijk spreekt en zo laag afdaalt. Vergeet het immers niet, en hoe grote ellende de gebondenen van Sion ter neerzetten voor hun bevrijding. In een heel sprekend beeld wordt de ellende van hen over wie de Heere hier spreekt uitgebeeld. Zij worden genoemd de gebondenen in de kuil, waar geen water in is. We gaan dit beeld eens nader bezien, omdat de betekenis van onze tekst beter tot ons doordringen zal. De kuil zonder water was in het oosten een soort gevangenis. In de woestijn of het steppengebied waren heel vaak putten. De herders die daar doortrokken met hun vee hadden meestal zo'n put gegraven om water te verkrijgen voor hun vee. Soms welde het water naar boven en het kon gebeuren dat er voortdurend water gevonden werd. Het kon ook dat de put maar voor een tijd water gaf. Ja, zelfs kwam het voor dat alle arbeid om te graven te vergeefs was en er in het geheel geen water uitkwam. Te begrijpen is het dat juist deze putten erg diep waren. Lang had men immers geprobeerd om water te vinden. En eerst op grote diepte had men de moeite naar water gestaakt. Ook zullen we het verstaan dat zo'n put zonder water makkelijk kon dienen om een gevangene voor een tijd in te bewaren. Uit zichzelf kon die gevangene daar nooit uitkomen. En het was tevens voor hem een verschrikkelijke plaats om te zijn. In ontzettende benauwdheid zat hij in zo'n put, in de diepte, zonder dat hij ergens door verkwikt werd. Gods woord spreekt ook wel van zulke kuilen zonder water, die als bewaarplaats voor een gevangene gebruikt werden. De geschiedenis van Jozef is ons allen bekend. Op voorstel van Ruben werd hij niet gedood, maar in zo'n kuil geworpen. Ruw werd hij in een kuil zonder water aan het begin van die donkere weg, die God in zijn bijzondere voorzienigheid hem deed gaan. De dood scheen hem enkel voor ogen te zijn toen hij tegen de kale wanden van de kuil naar boven zag. In de kuil ellende en dichtbij zijn vijandige broers, maar toch boven de kuil een God van wonderen. Nog lezen we van één die in zo'n kuil als gevangene bewaard werd. Jeremia, de profeet, werd door de vorsten van Juda geworpen in een kuil zonder water. Maar waarin hij wel weg kon zinken in het modderige slijk. Ook boven die kuil een God, die waakt voor zijn dienstknecht en zorgt voor bevrijding. Echter, in dit woord wordt de kuil zonder water gebruikt om voor te stellen de ontzettende ellende van de gebondenen Sions. De kuil is hier het beeld van hun gevangenschap. Meestal wordt het zo verklaard dat men hier denkt aan Babel. Zacharia profeteerde als profeet na de ballingschap onder de teruggekeerden. Echter, vele Israëlieten waren nog achtergebleven in Babel, in het land der ballingschap. Hier wordt dus aan Sion, dat voor een gedeelte is wedergekeerd, beloofd dat ook de andere gebondenen bevrijd zullen worden uit de gevangenis. Hoe we het ons ook moeten indenken, het belangrijkste is dat Babel voor de ware kinderen van Sion als een kuil zonder water is. Zij gevoelen daar een diepe ellende, gebondenen Sions zijn ze. Let er ook op dat er staat uw gebondenen. De Heere heeft hier maar niet op het oog degenen die in Babel zijn in het algemeen. Nee, deze gebondenen zijn aan Gods Sion verbonden. Ze zijn er ten diepste een deel van. Voor hen is Babel geworden tot een kuil zonder water erin. Velen van hun volksgenoten naar het vlees kunnen het heel goed in Babel uithouden. Zij voelen zich daar thuis. Deze gebondenen echter niet. En hun hart is het heimwee naar het land der belofte. Bovenal verlangen zij naar de God van Sion. Dat heimwee hebben ze niet van zichzelf. De Heere heeft door zijn geest in hun hart gewerkt. Door die werking hebben ze verstaan dat ze deze gevangenis rechtvaardig verdiend hebben door hun eigen schuld en ongerechtigheid tegenover de Heere. Ze hebben hem, de springader van levend water, verlaten en zichzelf gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden. Zij voelen de toorn Gods op hen rusten in ontzettende mate. En toch, al hebben ze rechtvaardig verdiend te blijven in deze kuil zonder water, zien zij naar God om eruit verlost te worden. Gebondenen zijn ze. De banden van de zonde en schuld knellen en doen pijn. Ze weten niet uit deze kuil te komen. Maar boven deze kuil is het nog licht. En ziet, deze gebonden mogen hoop hebben op God, dat Hij hen bevrijden zal. De Heere spreekt de gebondenen toe. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen en die daar hoopt. Zouden ze naar beneden zien, dan was er geen enkele verwachting voor hen en konden ze uitzichtloos nederzitten. Mogen ze echter naar boven zien, dan hebben ze hoop. Hoe kunnen deze gebondenen hoop hebben? Weten ze dan niet rechtvaardig in deze gevangenis te moeten blijven? Ja, maar de Heere heeft de gebondenen hoop gegeven door zijn beloften. Zij hoorden in Babel dat de Heere het zegt. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. In de belofte van de knecht des Heren, de Christus, zal de Heere de gebondenen uitvoeren. Telkens klinkt het tot de gebondenen in de kuil zonder water, dat hij de gebondenen toeroept, gaat uit en ziet. Om deze beloften hebben de gebondenen hoop gekregen. op de Heere, dat hij hen bevrijden zal op de tijd van zijn welbehagen. Groot is dan wel hun ellende in de kuil. God en zijn gunst zijn ze kwijt, ver weg van hem en de betrekking van verzoening. Ze dreigen om te komen in hun benauwdheid en weten de dood rechtvaardig verdiend te hebben. Maar toch, zij hopen op God in de kuil. U behoort tot die gebondenen. Zie ons in de kuil, waar geen water in is. Maak u niet af van dit woord door te zeggen dat dit voor u geen betekenis heeft. Gemakkelijk wordt dan de slotsom gemaakt. Dit geldt alleen voor de gebondenen in Babel. En in die gevangenis zitten wij tenslotte niet. Nee, dit woord spreekt ook vandaag. Onze statenvertalers vergelijken de kuil waar geen water in is met het geweld van de hel en van de duivel. Wij allen zitten sinds het verloren paradijs in die gevangenis. Onder de zonde besloten, gebonden onder de toelating Gods door de machten van de vorst der duisternis, de zonde en de dood. Het ergste is dat we in die gevangenis leven alsof wij vrij zijn. De banden knellen niet en doen geen pijn. Onze ogen zijn dicht voor deze verschrikkelijke toestand, omdat ons hart gesloten is en in onbekeerlijkheid voortleeft. Bedenk het, dat we zelfs met een uitwendige kennis van de waarheid zo kunnen zijn en zo kunnen leven. En daar mag u God de schuld niet van geven. Hij toont het zo duidelijk in zijn woord wie we zijn. Hij zegt het ook dat hij een wonderdoend God is, die van de banden van de zonde en de dood bevrijdt. Dat wij dan heden de Heere mogen aanlopen om van hem waarheid en het binnenste te ontvangen. Gij hebt het niet, maar bij hem is het, en een rijke overvloed te verkrijgen. Genade maakt ware mensen die voor zichzelf zo worden zoals ze zijn voor Gods heilig aangezicht. Ware mensen zijn de gebondenen in de kuil, waar geen water in is. Voor hen wordt het waarheid dat zij zonder God leven en toch buiten hem weer niet kunnen. Waarheid wordt het ook dat ze tegen God gezondigd hebben en rechtvaardig verdiend hebben om te komen, daar zij geen penning hebben om hun schuld voor God te betalen. Het is een wonderlijk volk, daar onder in die kuil. Zij moeten God missen en kunnen hem niet missen. Het is enerzijds zo dat ze het weten naar recht om te moeten komen, en anderzijds kunnen ze het niet laten om de Heere te smeken of hij hen bevrijden wil. Het is geen volk dat altijd hoopt, maar het is ook geen volk dat nooit hoopt. Menigmaal vrezen ze dat het met al die beloften toch nog verkeerd met hen afloopt. Maar toch, telkens weer, mag de hoop levendig zijn dat de Heere het doen zal. Onder in die kuil wordt het dan gezongen, maar de Heere zal uitkomst geven. Het is een hoop die juist onder in die kuil beoefend wordt. Dat is het leven in die kuil. In tijden van donkerheid en minder worden, zullen ze het vaak zelf niet voor leven aan kunnen zien. En toch weer, als ze horen hoe goed of de Heere is voor een ellendige gebondene, kan een ziel van blijdschap ontwaken. Gebondenen, de Heere gaat onderscheiden. Onderscheiden wegen met zijn volk, vaak door veel strijd. Maar de Heere doet het niet om het u benauwd te maken. Zo'n God heeft Sion niet, die lust zou hebben in de benauwdheden van de zijnen. Wel heeft hij er lust in dat ze van alle eigen werk en eigen gronden afgebracht worden, om enkel en alleen op zijn genade bevrijd te worden. Hoe ruim stelt hij die genade nog voor. Houd dan aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. U zegt, maar u moest eens weten hoe het met mij is. Al zo vaak hoop gehad, doch het lijkt wel alsof de vervulling nog veel verder weg is dan vroeger. Het is te verstaan. Het valt zeker niet mee om alles buiten God te verliezen. De Heere wil het echter zo laten zien dat hij om zichzelf die gebondene Sions niet in de steek laat en ook niet laat omkomen in de gevangenis. Hij zal hen bevrijden. In de tweede plaats mogen we dat juist gaan zien dat de Heere om zichzelf en om zijn genadige ontferming bevrijding schenkt aan de gebondenen Sions. Wie Gods woord op deze plaats leest, zal dat zien. Hij noemt de zekere grond waarop zij delen in dat bijzondere wonder. De Heere zegt het weer zelf. Door het bloed, uws verbonds, heb ik uw gebondenen uit de kuil uitgelaten. Met opzet zegt de Heere dit erbij. Door het bloed, uws verbonds. Hij haalt de gevangenen Sions uit de kuil, waar geen water is. Hij bevrijdt uit de gevangenis van de ballingschap. Hij doet dit echter om het bloed des verbonds. Wat bedoelt hier de uitdrukking het bloed uws verbonds? Ongetwijfeld moeten we hier denken aan het verbond dat de Heere met Sion gesloten had en dat alleen bestaan kon in het bloed van het bondsoffer. Om dit te verstaan moeten we naar de verbondssluiting bij de Sinaï. Mozes verhaalt daar de woorden des Heeren tot het volk van Israël en het volk antwoordt met één stem dat ze al deze woorden zullen doen. Daarmede is het verbond tussen de Heere en het volk nog niet gesloten. De Heere wil het duidelijk laten zien dat dit alleen in het bloed zijn kracht zal betonen. En daarom laat Mozes de jongelingen van Israël jonge ossen slachten. Het bloed van die dieren wordt verzameld. De ene helft van het bloed zet hij in bekkens en sprengt het op het altaar des Heeren. En de andere helft van dat bloed sprengt hij op het volk. Hij strooit dat bloed op de hoofden van het volk, zodat de druppels op de kinderen Israëls nedervallen. In die handeling laat de Heere het zien dat er alleen door het bloed van het offer gemeenschap kan zijn tussen hem en het volk. De Heere eist bloed. Hem komt het leven toe. Maar dat volk is een zondig volk, doemwaardig voor God. Het kan voor de heilige en rechtvaardige God geen ogenblik bestaan. Nu moet het bloed des verbonds op het altaar en op het volk gesprenkeld worden. Zo alleen, wil de Heere zeggen, is er gemeenschap tussen mij en het volk. In dat bloed delg ik de zonden uit en kan een doodschuldig volk mij ontmoeten. Dat bloed alleen reinigt om ook de levende God te dienen. Dat offerbloed van dieren had geen verzoenende en reinigende kracht. De brief aan de Hebreeën beschrijft het later, dat Mozes het volk besprenkeld had met het bloed, maar dat het zag op een betere offerande, namelijk van de enige hoge priester, de Christus. Hij moest zijn bloed storten om gemeenschap te bewerken tussen de heilige God en een doemwaardig volk. Vanuit eeuwige liefde gaf hij zich ter wille van Gods kerk om zich op te offeren als het offerlam. Zijn bloed is het bloed des verbonds. In dat bloed wordt dat verbond gepredikt. In dat bloed komen de zegeningen des verbonds tot een verloren volk. In dat bloed wordt de kracht van dat verbond gekend en genoten. In dat bloed kan alleen de bevrijding uit de kuil zonder water werkelijkheid worden. Wat een bijzondere boodschap voor die gebondenen Sions. Ik laat u uit de kuil waar geen water in is, door het bloed des verbonds. De gebondenen kunnen op niets wijzen waarop zij het waard zouden zijn om uit de gevangenis bevrijd te worden. Niet op hun verdiensten, want ze hebben er geen die voor God bestaan kan. Niet op hun beter leven, want ze weten hun weg voor God verdorven te hebben. Ook niet op hun hopen en verwachten van de Heere. Er is geen enkele grond in hen waarop zij bevrijding te wachten hebben. Maar waar nu de gebondenen Sions geen pleitgrond in zichzelf meer overgehouden hebben, wordt hier de enige grond aan de gebondenen Sions aangewezen in God zelf. Want het bloed des verbonds is een goddelijke genadegave. Het is niet uitgedacht door een mens, nee, het komt voort uit Gods eeuwige en vreemdmachtige liefde. Schuldig staan ze tegenover de Heere, maar in dat bloed des verbonds ligt hun schuld teniet gedaan en hun ongerechtigheid vergeven. Zo ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Zo mogen de poorten van de gevangenis opengaan en worden zij uit de kuil uitgelaten in de vrijheid. En waar we eens in het bijzonder op moeten letten, is dat de Heere zegt tot Sion door het bloed uws verbonds. Duidelijk is het hier wat de Heere met uw verbond bedoelt. Het verbond, o Sion, waarin gij begrepen zijt. Er staat niet mijns verbonds, dat had er ook kunnen staan, maar de Heere doet het uit ontferming, dat hij het zo zegt. Wat moet hij dan tot de gebondenen Sion spreken, van Heeren onwankelbare trouw, jegens zijn Sion? Ze waren ontrouw geweest tegen de Heeren, en dat niet eenmaal, maar gedurig weer. Hier klinkt het door, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Die trouw zou nog te verstaan zijn als nu van de kant van Sion zoveel goeds betoond was. Daarom komt die trouw voort uit eeuwige ontfermende liefde Gods, die hij bewijst in de bevestiging van zijn verbond. Wat betekent dat dan voor de gebondenen Sions? Gebondenen worden om het bloed des verbonds bevrijd. Werkelijkheid wordt dat als zij in een waar geloof als een verlorene de kracht van het bloed des verbonds ervaren mogen voor eigen hart, waar de schuld teniet gedaan is. In dat bloed des verbonds kunnen die banden niet pijn doen. De deuren van de gevangenis gaan open. Bevrijding is hun deel. Die bevrijding zal zeker pas in de hemelse zaligheid ten volle genoten worden. Daar worden de bevrijden gevonden, die eeuwig het loflied zingen voor de troon van het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Echter wil dat niet zeggen dat deze bevrijding hier beneden niet ervaren wordt. De Heere doet de zijnen naar de mate van het geloof daar iets van ervaren. Hij geeft het dat zij uit de kuil van zonde en schuld bevrijd mogen worden in dat bloed des verbonds, dat de weg tot een verzoend God ontsluit. Zie u er naar uit. Er is een volk hier beneden dat de Heere leert verwachten om van hun schuld bevrijd te worden. We bedoelen hier geen afwachtend volk, dat is een dode lijdelijkheid, zonder ooit enige werkzaamheid te kennen. Rustig blijft bij de ernst van de toestand. Nee, een verwachtend volk dat door tijden van dorheid en dodigheid heen gedurig weer leert gaan naar de Heere. Dat volk is het uiteindelijk te doen om het bloed des verbonds. Nergens anders is er voor hen meer uitkomst. Alle hoop en steun in hen ontvalt hun. De kracht van dat bloed mogen ze bij tijden ervaren. In de verte kunnen ze het soms zien liggen en wordt hun ziel erdoor verkwikt. De zekerheid van deel te hebben aan borgwerk van de Christus en de vrijheid missen ze nog. Twee dingen mogen ze bedenken die er daar in waarheid om te doen is. Allereerst, denk niet dat de Heer maar één toeleidende weg heeft tot deze zaken. Het gevaar is niet denkbeeldig dat u dit doet. Gods woord gaat ons daarin niet voor. En onze vaderen hebben dit zeker ook anders voorgehouden. Zeker op de weg der genade blijft noodzakelijk de kennis van drie stukken van allen. Maar in de wijze waarop blijft God vrij. In de eerste plaats, veracht de middellijke weg nooit. Onze Dordtse leerregels zeggen het zo schoon en de geestelijke tederheid die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus en zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade, vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. God schenkt de genade om in de vrijheid van de kinderen Gods te delen, maar dan door zijn woord en geest. En langs die weg leren de gebondene Sions het ook zoeken. En wat wonder als de Heer dan geeft dat de banden van zonde en schuld ontbonden worden en de deuren van de gevangenis opengaan. Als het modderige slijk van het oordeel zich boven hun hoofd dreigt te sluiten, dan is het de stem van, het bloed des verbonds die spreekt dat de hel moet wijken en er verzoening gevonden is, uit de kuil gebracht op de rots des behouds, vrijheid van de machten van de hel en de dood. Een bijzondere boodschap werd gehoord, waarin de Heere bevrijding meldt van de gebondenen. Echter, de Heere stelt nog meer in het uitzicht. Hij spreekt van heil, dat hij op die bevrijding aan hen schenkt. We beluisteren dat heil in het laatste gedeelte van onze tekst. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Weer wendt de Heere zich tot de gebondenen. Hij spreekt weer het woord van bevrijding tot hen. Nodigend roept hij hun toe dat zij de gevangenis mogen verlaten waarin zij zo lange tijd verkeerd hebben. Ze mogen wederkeren tot de sterkte. Wij moeten hier denken aan Jeruzalem, aan Sion. Uit de ballingschap zullen zij weer terugkeren naar het land der belofte. In nieuwtestamentische taal zouden wij kunnen zeggen dat de gebondenen hier voorgesteld worden om uit de gevangenis te komen tot de sterkte in God, waar ze bewaard zijn voor al de aanslagen van de vijanden. Uiteindelijk zullen zij komen in het hemels nieuw Jeruzalem, waar zij eeuwig en ongestoorde gemeenschap met God mogen smaken en geen enkele vijand hen meer benauwen kan. In die hemelse Godstad woont immers de Heere in het midden en mogen de bevrijden uit de kuil hem eeuwig groot maken. Het lijkt wel alsof de Heere niet aan het eind komt om de gebondenen in de kuil het heil te ontvouwen dat voor hen is weggelegd. Nog zegt hij erbij, ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Nuatuur van bevrijding er is voor de gebondenen, verkondigt de Heere dat hij ze dubbel zal wedergeven. De bevrijding uit hun ellende was enkel Gods werk en een vrucht van onverdiende ontferming en genade. Niets van hen kwam daarbij in aanmerking. De Heere had het immers zelf gezegd om het bloed uws verbonds. Groot was uw leed, o Sion, in de kuil, waarin ge gevangen hebt gezeten. Maar in plaats daarvan zal ik u een overvloed van heil schenken, die onuitputtelijk zal zijn. De wederkerenden uit de ballingschap werden niet bevrijd om enkel van Babel af te zijn. Ze begeerden te gaan naar het land van de belofte en naar Jeruzalem. Zij verlangden naar de tempel om daar God te mogen ontmoeten. En nu is dit alles in de terugkeer maar ten dele vervuld. Deze belofte heeft veel wijdere strekking en geestelijke betekenis. De Heere belooft te bevrijden in Christus, dat ze uit hem een volheid van geestelijke weldaden en zegeningen zullen krijgen. Dubbel geeft hij ze weder. Uit de kuil bevrijd, houdt Gods genade niet op. Dan zou het er treurig voor hen uitzien. In zichzelf blijven ze houden de verdorvenheid van de oude natuur. En rondom hen blijven de vijanden hen aanvechten. Wat moest er dan van hen geworden? Maar ziet, de Heere geeft hun zijn weldaden. Hij geeft aan hen vernieuwing van hun gemoed, als vrucht in hen uit de Christus. Hij geeft boven hen een schild in de strijd van hun vijanden. Wel vrezen ze vaak nog om te komen in de bestrijding, maar de Heere beschermt en bekrachtigt hen. Hij leidt hen tot het eeuwige leven. De bevrijden die hier nog in zoveel opzichten gebondenen blijven, worden straks van alle benauwde gebondheid bevrijd. Dubbel krijgen ze weder in de hemelse heerlijkheid. In het laatste gedeelte van Zacharia 9 breekt van die heerlijkheid iets door. En de Heere hun God zal hen ten dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Daarin voorzegt de Heere dat er gedenkstenen met kronen versierd zullen opgericht worden ter herinnering aan de uitreddingen die God geschonken heeft. Dubbel geeft hij de bevrijden weder, als ze straks gedenken mogen, gekroond in hemelse zaligheid aan de bevrijding door het bloed des verbonds in Christus aan hen geschonken. Zal dat uw toekomst zijn? Weet het, die toekomst wordt alleen werkelijkheid voor hen die hier uit hun gebondenheid in de kuil, waar geen water in is, bevrijd geworden zijn. Ga het eens na in uw leven, of dit voor u geldt. Laten we het anders zeggen. Vraag aan de Heere, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Die uitzien naar de bevrijding, gaan in hun binnenkamer worstelen om God. Zij voelen de banden knellen en roepen het uit tot de Heere. Heere, bevrijd mijn ziel. De hoop die zij beoefenen bij de ontsluiting van zijn beloften geeft hun ziel ruimte. Slordigheid van wandel brengt vaak donkerheid voor het zielenleven. Terwijl de werkzaamheden voor de troon der genade verflauwen. Maar als hun wandel in de vreze Gods mag zijn, de oefeningen in het leven der genade zijn helderder. Moet u zeggen dat u nog nooit last van uw gebondenheid gehad hebt? De Heere laat u in zijn woord bekendmaken hoe het er met u voor staat. Hij roept u dat u hem zoudt zoeken. En wie alleen het leven legt, ga er niet aan voorbij. veracht het bloed des verbonds niet. Nog houdt de Heere u in de tijd der genade. Vraag dan hem nog om alles wat u nodig hebt. Zeg niet, het is toch alleen voor de uitverkorenen. En als ik daar niet bij ben, is het immers toch alles te vergeefs? U en ik weten niet wie uitverkoren zijn. Al is het een waarheid dat alleen zij binnenkomen die God naar zijn welbehagen verkoren heeft. De Heere besteedt nog veel arbeid aan u. Laat het dan ernst worden, eer het voor eeuwig te laat is. Vreselijk zal het zijn, straks de deuren van de eeuwige gevangenis achter zich dicht te zien gaan, die nooit meer geopend zullen worden. Haast u dan liever nu, om uw levens wel. De zaak waarom het gaat, is het waard. Nog meer, de Heere zelf is het waard om gekend en gediend te worden. De Heere is groot van goedertierenheid en langmoedigheid. Zijn hand is niet verkort om het hart te wederbaren en het leven te schenken. Hij heeft een bron van licht en leven in zichzelf. Meen ook niet dat uw zonde te groot is of in de weg staat bij de Heere, maar volhard en smeekend bidden voor zijn aangezicht, dat hij u geeft alles wat u nodig hebt tot eer van zijn naam. Gebondenen die in de kuil hopen op God. Zo de Heere vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen om uw ziel te bevrijden. Gods beloften zijn als koden in de kuil nedergelaten die uw hart doen verwachten. Op grond van het bloed des verbonds schenkt hij de vrijheid. Een rechteloos arm zondaar doet hij delen in de ruimte van dat bloed. Dan kunnen ze de zaligheid niet op en wordt het enkele wonder dat hij voor de gebondenen opening van de gevangenis geeft. Bedenkt wat grotere weldaad de Heere u gegeven heeft in het bloed des verbonds. Van uzelf uit leert u dat er geen vrucht uit u gevonden wordt. In de oefening van het leven wordt de vrucht uit Christus ontvangen. Zo blijven ze vrij in het bloed van Christus, maar toch gebondenen door het vlees, dat ze hier niet aan volle te boven komen. Ze blijven zuchten in zichzelf, verwachtend de volle doorwerking van de bevrijdende kracht van Gods genade. Zij komen alle strijd te boven en zij zullen dubbel weder krijgen. Maar het wonder blijft hun hart ook in de hemelse heerlijkheid vervullen, bevrijd om het bloed des verbonds. En dien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Amen. Zingen we nu Psalm 40, vers 1. eindigen we nu met dankgebed. Heb dank, Heere, voor uw woord. En voor de prediking die we deze middag mochten horen. En geeft u aan ons allen het besef wie we zijn van onszelf. Maar geef ook beleving daarvan en de noodzaak om gered te worden uit die modderige kuilen. Laten we onze ogen opheffen naar de hemel, vanwaar wij uw hulp mogen en kunnen verwachten. Wil u met ons meegaan de nieuwe week in? Wees bij ons en bij alles wat we hebben te doen. En spaar en bewaar ons allen. En wil u ons ook weer komende woensdagavond samenbrengen in uw huis. Heere, wil u de prediking nog gebruiken? En wil u uw koninkrijk uitbreiden, ook in het midden van onze gemeente? We vragen dat van u, uit genade en onder de wegneming en vergiffenis van onze zonden. Om Jezus wel. Amen. De gelezen preek was van wijlendominee Slagboom. Als slotzang zingen wij Psalm 56, vers 6. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. En wat er verder volgt uit Psalm 56, vers 6. eindigen wij nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.